NPO Radio 1. VPRO.
Er zijn heel veel mensen met een mening over klimaatverandering. Er zijn veel minder mensen die weten waar ze het over hebben.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland, waarin we vanavond gelukkig wel twee terzakendeskundigen te gast hebben. Deskundig ter zake van 70% van ons aardoppervlak, om precies te zijn. De oceanen. Want er dreigt, wat zeg ik, hij is al volop gaande, een heuse migratiecrisis waar u vermoedelijk nog nooit van heeft gehoord. Niet op land, ook niet op zee, maar onder water. Want ook al woont er geen mens, de meeste levende wezens op aarde vinden we in de zeeën die ons omringen. En klimaatverandering heeft juist hier ook dramatische gevolgen. En niet alleen vanwege plastic, overbevissing of stijgende zeespiegels. De onderwatermigratiecrisis heeft ook grote gevolgen voor de mens op het vasteland. In Bureau Buitenland spreek ik vandaag dus met twee deskundigen over het wel en wee van onze wereldzeeën en wat ze daarin zien gebeuren en de gevolgen voor de mens. Erik van Sebille is universitair hoofddocent, oceanograaf en klimaatonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En Katja Pijnenburg is als oceaanwetenschapper verbonden aan Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit van Amsterdam. Katja Pijnenburg en Erik van Sebille, hoor ik dat ik moet zeggen. Welkom. Excuus voor de foute uitspraak. Ik dacht dat je gewoon een Nederlandse naam had. Maar het is een beetje op z'n Frans dus.
Nou, een beetje op z'n Spaans. Sevilla.
Sevilla. Oké. Ik moet er ook met een zachte B doen. Ja. Katja, om met jou te beginnen. Katja Pijnenburg, jij focust je in onderzoek op de gevolgen van oceaanverzuring voor plankton in de Atlantische Oceaan. Kan je iets meer uitleggen over waar dat over gaat?
Nou, graag. Dank je wel. Ik bestudeer oceaanverzuring. Een van de grote gevolgen van CO2 in de oceanen.
Ja.
En de impact op planktondieren. En ik bestudeer op dit moment vooral planktonische slakken. En die hebben te lijden door de verzuring van de oceanen, omdat ze dan moeite hebben om hun huisjes te bouwen. Maar die verzuring die komt dus door het oplossen van CO2.
Ja.
Dus er wordt wel eens gezegd dat zijn eigenlijk drie hele grote problemen in de oceaan op dit moment door de oplossing van CO2. De oceanen worden warmer,
ja.
Ze worden zuurder en ze bevatten steeds minder zuurstof.
Ja, want voor we naar het plankton gaan, inderdaad even dat stapje terug. Temperatuurstijging op de aarde, klimaatverandering als gevolg van CO2 in de atmosfeer. Het verhaal is, die wordt vooralsnog gedempt doordat oceanen heel veel temperatuurverandering opnemen. Hè? De warmte gaat in de oceanen zitten, letterlijk in de vorm van CO2. Is dat wat er gebeurt?
De CO2 wordt ook opgenomen door de oceanen. Yeah. Ongeveer meer dan een kwart, dus bijna 30%. Dus als ze dat niet zouden doen, dan hadden we nu nog een veel groter klimaatprobleem. En bovendien zijn de oceanen ook gigantisch, ook als je bedenkt dat ze gemiddeld zo'n 4 kilometer diep zijn. Dus ook al dat water op onze planeet kan heel veel warmte opnemen.
Mm-hmm.
Dus, maar de oceaan fungeert dus ook als een soort van sink, noemen we dat, van koolstof.
Yeah.
Dus Onder andere door die planktondieren waar ik aan werk, die bouwen hun kalkskeletjes en die zakken bijvoorbeeld naar de bodem en dan wordt het koolstof in de oceaanbodem opgeslagen.
Ja, dus er zijn twee gevolgen in de oceanen. Dat is temperatuurstijging en verzuring als gevolg van die CO2. Dat heeft invloed op dat plankton, zeg jij. Waarom moet ons dat interesseren?
Nou ja, plankton is heel erg belangrijk. Onder andere zeg ik wel eens 50% van al ons zuurstof wordt gevormd door plankton.
Hmm.
Meestal krijgen de tropische regenwouden alle credits, maar we zouden ook het planktonische leven in de oceanen dankbaar moeten zijn voor dat zuurstof.
Moet ik me voorstellen dat er inderdaad een voortdurende stroom zuurstof uit de oceanen opstijgt dankzij
plankton? Door plantaardig plankton, fytoplankton, microscopische plantjes. En omdat ze dus ook 70% van het aardoppervlak beslaan, spelen ze een hele belangrijke rol.
Ja.
Ja.
En wat doet nu precies die verzuring met dat plankton? Je zei iets over hun skeletjes kunnen ze minder goed maken.
Ja, dat is best een moeilijke vraag. Want wat er precies chemisch gebeurt in de oceanen weten we redelijk goed. Hmm. Maar welke impact het heeft op het leven is een veel moeilijkere vraag. Maar we weten in ieder geval dat kalkvormende organismen, dus bijvoorbeeld kalkalgjes, koralen, slakken en schelpen, die hebben problemen om hun huisjes of skelet te maken.
Mm-hmm.
Dat komt omdat doordat het CO2 oplost in de oceaan, wordt de pH lager. En, er
dus
zijn
de
minder...
zuurgraad wordt hoger?
De zuurgraad wordt hoger, inderdaad. Ja. Dat betekent niet trouwens dat...
Even kort houden van scheikunde.
Ja, heel goed. Ik moet er hier ook nog even bij zeggen dat oceanen dus niet zuurder worden, maar ze worden minder basisch.
Ja.
Dat is een verwarring.
Daar haakte ik meestal af bij scheikunde. Maar...
Ja, maar de pH blijft boven de 7. Maar desalniettemin is het voor kalkvormende organismen steeds moeilijker om carbonaationen die ze nodig hebben voor hun calciumcarbonaat schelpjes,
mm-hmm,
om die te pakken en hun skelet te bouwen.
Ja. En is dat erg? Ik bedoel, gaan ze daardoor dood? Verdwijnt het plankton? Krijgen we minder zuurstof?
Ja, nou, is dat erg? Uiteindelijk denk ik dat er grote veranderingen plaatsvinden en dat er ook veel dieren uitsterven. Dus als je dan even heel erg uitzoomt en dan ook miljoenen jaren terugkijkt, hè, geologische tijdschalen, dan zijn de grote massa-extincties, dus eigenlijk de biodiversiteitscrisissen van het verleden, hebben bijna altijd iets te maken gehad ook met oceaanverzuring. Dus dat er heel veel soorten uitsterven, kan ook, zeker als je dat ook vanuit mensen bekijkt, wel erg zijn. Want dan hebben we bijvoorbeeld ook geen vis meer om te eten. Een belangrijke eiwitbron voor mensen, onder andere.
En daar zijn ook andere dingen aan de hand die dan weer met die temperatuurstijging te maken hebben. Daar komen we zo op. Erik van Sabier, jij houdt je vooral bezig met de gevolgen van plastic in zee en over bevissing. Hoe ben je daar zo in terechtgekomen?
Ja, ik ben natuurkundige. Ja, precies. Ik ben een natuurkundige. En wat ik interessant vind is waarom de oceanen stromen. Dus het verschil tussen een badkuip, gewoon een plas water waar niks gebeurt, en een heel erg dynamische en turbulente oceaan, namelijk de oceaan die we daadwerkelijk hebben.
Ja.
De wind waait over de oceaan en die maakt dat de oceaan, dat er stromingen zijn, die maakt dat er allemaal wat we dan eddies noemen, dat zijn een soort kleine wervelkolkjes in de oceaan. En die nemen dingen mee. Plankton, waar Katja het over had, wordt meegenomen door die stromingen. En dat betekent dat het grote verschil tussen dieren op land en dieren op de oceaan is dat dieren op land, die als ze ergens anders heen gaan, dan doen ze dat heel bewust.
Mm-hmm.
Dan lopen ze ergens heen of dan vliegen ze ergens heen. In de oceaan, en vooral die hele kleine dieren, die plankton, ja, die kunnen niet anders. Die gaan mee met de stromingen.
Mm-hmm.
Dus die zijn heel erg wat we dan noemen, ja, at the mercy of the currents. Die moeten maar mee. En ik vind het dus heel interessant van hoe die stromingen, dat wat daarmee gebeurt. En ik bestudeer dus plastic inderdaad. Hoe plastic wordt meegenomen door de oceaanstromingen.
Ja.
Hoe vissen worden meegenomen door de oceaanstromingen. Hoe het CO2 in de oceaan zelf, hoe dat in de diepzee wordt opgeslagen. Dus hoe de oceaanstromingen dat naar de diepzee transporteren. Dus echt een driedimensionale achtbaan eigenlijk.
Ja. En hoe onderzoek je dat? Want ik begreep uit de voorgesprekken die natuurlijk met jullie zijn gevoerd, dat je van je familie de zee niet meer op mag. Hè?
Dat klopt. Ik ging tijdens mijn promotie en ook tijdens mijn postdoc ben ik heel veel de zee op geweest. En de laatste keer ben ik naar Antarctica geweest. Dat was precies, moet ik even tellen, 5 jaar geleden nu. En daar zijn we vast komen te zitten. Tijdens kerst was ook nog wel een dingetje. Dat we ook daar midden op Antarctica zaten. We konden niet meer weg. Uiteindelijk zijn we met een Chinese helikopter vanaf, we hadden een Russisch schip onder Russische vlag, naar een Australische ander schip getransporteerd. Het was een beetje een internationale, een heel goed voorbeeld van samenwerking, van internationale samenwerking. En dat is natuurlijk het leuke op Antarctica, dat of het bijzondere, dat er is daar niks, dus iedereen moet elkaar helpen. Maar sindsdien, ja, vooral omdat ik ook de verjaardag van mijn vrouw toen niet bij kon wonen, ja, daardoor mag ik niet meer de zee op. Dus nee. Nu maken we vooral computermodellen.
Ja.
Dus wij maken simulaties van hoe de oceaan werkt. Dus net als dat er weermodellen bestaan, die worden gebruikt bij het weerbericht. En die, daarin zie je de winden en daarin zie je hoe de lucht beweegt in zo'n weersimulatie. Zo hebben wij ook computersimulaties speciaal voor de oceaan.
Ja.
En daar zitten de stromingen in. En wat ik dan doe en de mensen met wie ik werk, die simuleren daarin hoe hele kleine deeltjes zich bewegen. Ja. En die deeltjes zijn plastic of plankton.
Ja, en even over dat plastic, want daar gaat je hoofdonderzoek over. De meeste mensen hebben misschien wel eens gehoord van die Great Pacific Garbage Patch. Hè? En dat is dan zo'n hele grote klont in de Stille Oceaan, waar met name onze nationale trots Bojan Slat zich opricht met die vangarmen. Waar het nog niet helemaal goed mee gaat. Komen we misschien nog op, misschien ook niet. Maar is dat bijvoorbeeld dan de plek waar jij je ook op richt? Is dat de plek met de grootste problemen?
Ja, nou, dat is interessant dat je dat zegt. Want er is helemaal geen eiland van plastic in het midden van de Stille Oceaan. Er is niet een nieuw continent waar je naartoe kan gaan en een vlag op kan zetten en dan zeggen, tada, er is een vuilnisbelt van plastic. Het plastic wat in het midden van de oceaan drijft is heel erg klein. Is door de wind en door de zon en door de golf is het helemaal gefragmenteerd in steeds kleinere stukjes. En als het eenmaal in het midden van de oceaan terechtkomt, ja, dan is het meer een soort plastic soep, bijna een plastic bouillon. Daarbovenop komt dan nog dat de oceaan is veel meer dan alleen dat gebied tussen Hawaii en Californië. Yeah. En we hebben een paar jaar geleden, heb ik uitgerekend samen met het internationale wetenschappen, collega's, dat 99% van al het plastic dat in de oceaan is gekomen, dat niet aan het oppervlakte van de oceaan meer drijft. Dus dat is al weg. Dat is ofwel naar de zeebodem gezonken, ofwel terug op het land gekomen, ofwel het zit al in de magen van dieren.
Is hiermee het project van Bojan Slat tot zinloos verklaard? Of?
Nou ja, ik zou niet zo ver willen gaan als zinloos. Kijk, ik zit hier dankzij Bojan in zekere zin. Hij heeft het ontzettend goed op de kaart gezet. Ja. Hij heeft ontzettend veel gedaan. En hij is al de eerste die daadwerkelijk op grote schaal actie is gaan ondernemen. Maar ik denk wel dat we met en Bojan zou de eerste zijn om dat inderdaad te bevestigen. Dat het probleem veel groter is dan alleen maar dat plastic in de Stille Oceaan.
En Katja Pijnenburg, dat ik zoveel meer weet over plastic dan over de verzuring van de oceanen en het plankton komt omdat iedereen daar veel meer over weet. Omdat het inderdaad heel goed in de publiciteit is gekomen. Is dat terecht gezien de aard van de problemen?
Nou ja, ik zou zeggen van niet. Ik denk dat het CO2-probleem is een veel groter probleem. Maar enerzijds moet ik toch toegeven dat ik dat wel ook een positieve ontwikkeling vind. Dat door de publieke opinie is het op de politieke agenda's gekomen. Dus misschien is plastic wel een hele goede, een goed voorbeeld waar we misschien naar kunnen kijken. Ik denk ook wel dat het een gemakkelijker probleem is, omdat het concreet is. We hebben ook zoiets van, het is onze troep, we moeten het opruimen, terwijl CO2 en de effecten van CO2 zijn veel onzichtbaarder.
Maar waarom is het toch eigenlijk onbelangrijker, zeg ik maar even in mijn eigen woorden, dan verzuring, plankton?
Nou ja, eigenlijk, dat weet ik ook door Erik, omdat wij samen college geven aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat het probleem met plastic eigenlijk zou je kunnen omschrijven als het is 10 voor 12. Ja. Er zijn een paar zielige zeepschildpadden met een rietje in hun neus en het zijn afschuwelijke foto's. Maar
walvissen die met plastic in hun maag worden
gevonden. Dat vind ik ook heel erg.
Gevonden, ja.
Maar uiteindelijk hebben we nog niet echt kunnen aantonen dat er grote problemen zijn door het plastic. Terwijl we wel kunnen aantonen dat er visserijen zijn ingestort en dat er soorten uitsterven door opwarming en verzuring. Mm-hmm. En dat CO2-probleem is alleen wel een inconvenient truth. Ik bedoel, het is een veel moeilijker en pijnlijker probleem om aan te pakken.
Ja.
Want ik denk wel van, oh, ik wil best wel helpen recyclen en geen wegwerpflesjes meer kopen. Maar ook ik vind het moeilijk om te zeggen, nou, we gaan maar niet op vakantie met de vliegtuig.
Ja, ja.
Dus ja, ja, daar zit de pijn, denk ik.
Ja. Ja. U luistert naar Bureau Buitenland. Ik spreek met twee ter zake van de oceaandeskundigen, 70% van onze aardoppervlak, waar allerlei dingen gebeuren, ook als gevolg van klimaatverandering. Dat zijn de onderzoekers Erik van Sebier en Katja Pijnenburg. Erik, een van de dingen die er gebeurt door die opwarming van het water en door allerlei stromingen waar jij je mee bezighoudt, want dat warme water verplaatst zich net zo goed, is dat vissen gaan migreren. Ik noemde dat in de inleiding, dat er een enorme migratiecrisis onder water aan het plaatsvinden is. Hoe ziet die eruit?
Ja, precies. De oceaan wordt warmer en dat betekent dat dus al die organismen, al die dieren, al die planten die op de oceaanbodem, dat die allemaal naar de Polen aan het emigreren zijn. En voordat ik terugkwam in Nederland, heb ik de hele tijd in Australië gewerkt, in Sydney, aan de University of New South Wales daar. En daar deden wij heel veel onderzoek naar wat er gebeurt in de East Australia Current. Dat is de grenslaagstroom langs Australië. Dus die loopt van het grote rif langs Sydney naar het zuiden. En die warmt op. En dat betekent dat al die organismen, die gaan allemaal lekker naar het zuiden toe. Maar die doen dat niet op dezelfde snelheid. Sommige vissen bijvoorbeeld kunnen dat veel makkelijker. Die kunnen zich veel makkelijker verplaatsen dan bijvoorbeeld de koralen of de zeegrassen. En dat betekent dat wat we nu zagen in Australië, wat er nu al aan de hand is, is dat er een soort mismatch is. Dat er dus verschillende vissen op verschillende, die eerst bij het koraal woonden en daar leefden, dat die nu zich kunnen settelen, manifesteren bij het zeegras. En dat betekent opeens dat het eigenlijk een soort invasieve soort is.
Ja.
Dus er zijn daar hele rare dingen in het ecosysteem aan de gang, omdat eigenlijk alles een beetje meer tropisch wordt. Wat er dan natuurlijk ook nog gebeurt, en dat is misschien nog wel veel zieliger en veel erger, is dat dat continent van Australië, ja, dat loopt niet helemaal door tot aan het Antarctica. Dus vooral de soorten die nu op Tasmanië leven, helemaal op het zuidelijke puntje, ja, die zijn de sjaak, zullen wij zeggen. Het is een soort stoelendans.
Want die kunnen niet verder.
Die kunnen niet verder naar het zuiden. Want daar houdt het continent op. Daar begint de grote oceaan. Daar begint de zuidelijke oceaan. Met zijn zeer sterke stormen. Met heel zware condities. Waar de meeste soorten helemaal niet tegen kunnen. Ja.
En wie zijn er nog meer, Katja, de sjaak, als we even aan onze eigen soort denken? Want er zijn ontzettend veel mensen langs kusten die leven van vissen. Als die vissen weggaan, komt er dan iets voor in de plaats? Of worden daar echt hele gemeenschappen door ontregeld?
Nou ja, bovenop de CO2-problemen hebben we natuurlijk ook nog over bevissing. Ja. En dat is een groot probleem voor de visstanden, denk ik. Ik bedoel, wereldwijd.
Ja.
Ik heb wel eens op een congres gehoord, zijn ze druk bezig om kwallen lekker te maken. Ik denk dat dat misschien een goed idee is als we met z'n allen kwallenburgers kunnen gaan eten. Want het zou goed kunnen dat bijvoorbeeld, als kwallen het beter doen in warmere en zuurere oceanen, dan zouden ze wel eens de plek kunnen innemen van vissen bijvoorbeeld.
Ik begrijp bijvoorbeeld dat de haring al bijna aan het verdwijnen is uit de Noordzee, omdat ze verder naar het noorden gaan.
Ja, dus dat waar wat Erik beschreef, dat zie je dus ook helemaal aan de basis van de voedselketens.
Ja.
Dus eigenlijk de koeien van de oceaan, de roeipootkreeftjes, dat zijn microscopische kreeftachtige wezentjes, die verplaatsen zich al met gemiddeld 20 kilometer per jaar richting het noorden.
Ja.
En dat zorgt voor allerlei mismatches in het systeem. Dus ja, de voedselbronnen van de een die zijn er niet op het moment dat ze nodig zijn. En daardoor kunnen hele visstanden instorten.
Ja.
Van haring weet ik niet zoveel, maar bijvoorbeeld bij kabeljauw is dat in de Baltische Zee ook zo gebeurd. Of in de Noordwest-Atlantische Oceaan.
Met gevolgen voor bijvoorbeeld zalmkwekers in Noorwegen. Die moeten steeds verder naar het noorden, begreep ik, Erik?
Ja, dat klopt. En die hebben steeds meer last van zeeluis. En daar zitten allemaal, kijk, het punt van de oceaan en de nou ja, als we het een crisis noemen in de oceaan, is dat er heel veel dingen tegelijk gebeuren. De oceaan wordt warmer, hij wordt zuurder, er komen allemaal nieuwe soorten op plekken waar ze helemaal niet horen. Dan het plastic er ook nog bij. Dingen als geluid, dat voor sommige diersoorten echt heel erg problematisch is. Dat we steeds meer herrie maken op zee. En vooral in de Noordzee is dat een groot probleem. Waar al die windmolens ontzettend veel herrie aan het maken zijn. Geluid draagt ontzettend ver in water, duizenden kilometers. Ik bedoel, dat is hoe walvissen zo goed kunnen communiceren met elkaar.
Ja.
De oceaan was altijd een plek waar we ver weg van bleven. En af en toe was er een ontdekkingsreiziger en die ging daar of iemand in een bootje en zo. En nu eigenen we ons de oceaan steeds meer toe. Het is steeds meer deel van waar wij economie bedrijven, waar we dingen doen. En dat is eigenlijk alles wat in die oceaan leeft, ja, die moet dat dan maar accepteren of zo. Ja.
En wat misschien nog wel extra zorg is, Katja, ik geloof dat ik het ergens las in een gesprek met jou, maar er is ongelooflijk veel wat we nog niet weten, hè, over de oceaan. Dus we weten ook eigenlijk niet echt wat we aan het doen zijn daar.
Nee, Dat moet ik helaas toegeven. Ik zei dat net al, van, we weten ook wat betreft die CO2 en de chemie wel wat er ongeveer gaat gebeuren. Ja. Maar hoe het leven reageert, kunnen soorten zich aanpassen? En welke soorten, er zijn waarschijnlijk winners en losers. Mm-hmm. Of zitten we nu midden
in... Ik las iets over de paarse zeeegel. Die schijnt het dan weer wel heel goed te doen.
Ik ook iets over, inderdaad. Ja, dus er zijn ook soorten, ik zei net iets over de kwal, die misschien opportunistisch zijn.
Ja.
Wat we bijvoorbeeld in de Zwarte Zee hebben dat gezien, toen de visserij een heleboel plankton-etende visjes ook hadden weggevangen in de jaren 90, kwam ook nog een invasieve ribkwal, de Mnemiopsis. En die, op een gegeven moment was dat gewoon de biomassa uit de Zwarte Zee. Dat was 90% ribkwal. Ja, het leven verdwijnt niet. Ik bedoel, dat is ook een ecosysteem. Alleen, het is wel minder waardevol.
Maar er zijn alleen nog maar Victoria-baarzen in Lake Victoria, bijvoorbeeld.
Dat kan wel echt heel problematisch zijn. Ja.
Nou, hebben we net die klimaattop in Katowice, in het kolengebied in Polen, achter de rug. Werden jullie daar vrolijk van, aangaande wat er in de oceaan gebeurde? Ik gooi hem in de groep.
Ja, nee.
Ik zie onze gezichten.
Nee, ik gaf college die week en ik geef een college over introductie oceanografie. En dat was de week ook waarin ik klimaatverandering behandelde. Dat college. En ik stond met tranen in mijn ogen aan het eind van het college. Dat heb ik nog nooit gehad. Maar ik was echt, ik had het even niet meer. Ik 1,5 uur lang praten over hoe het gaat met klimaatverandering in de oceaan. En wat de vooruitzichten zijn. En dan in zo'n week dat er zoveel nieuws is en zoveel... Ja, toch teleurstelling. En het wordt allemaal verpakt als... ja, maar we wisten wel dat het niet zo heel hard ging. Nee, we zijn ontzettend...
Duizend slecht. Kleine dingetjes, hoorde ik
ja, in Nederland. Ja, maar weet je... Duizend kleine dingetjes, terwijl we heel erg veel 1,000 grote dingetjes hadden moeten doen. We zijn ontzettend langzaam. Elke keer als het IPCC, als de klimaatwetenschappers zeggen van... dit is worst case scenario, dit is business as usual... dan zijn we nog langzamer dan dat. We gaan echt totaal de verkeerde kant op. En ik maak me daar ontzettend veel zorgen om.
Ja, Katja?
Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik bedoel, er zijn bijna geen woorden voor. Ik bedoel, hoeveel duidelijker kunnen wetenschappers nog zijn? Ik weet het gewoon zelf eigenlijk niet zo goed.
Nou ja, op de een of andere manier is het afgelopen 2 weken op Twitter. En ik weet, Twitter is nergens een graadmeter voor. Begrijp me goed, zo zie ik het ook niet. Maar ik zit er dan op. En op de een of andere manier is het al 2 weken lang gaat het over het klimaat. En worden daar enorm veel vraagtekens bij gezet bij die wetenschap en bij dat IPCC.
Ja, dat is vreselijk. Ik bedoel, daar word je echt gedeprimeerd van. Dus dat er nog ook wel opgeleide mensen die ik spreek... die dan zeggen, ja, maar zijn we daar dan wel zeker van... dat het een probleem is? En dan denk ik echt, hoe is dit mogelijk? Van waar al dit tegengeluid? We hebben nu geen behoefte meer aan critici eigenlijk. We hebben gewoon behoefte aan goede ideeën en daadkracht.
Ja,
we zijn echt een achterhoedegevecht aan het vechten. En alle energie die Katja en ik maar moeten steken in het weer uitleggen en het weer bevestigen dat klimaatverandering echt een ding is en dat het echt problematisch is. En dat we nu heel hard op weg zijn naar een heel erg groot ecologisch en economisch probleem. Ja, al die energie die kunnen we niet stoppen in het denken over oplossingen. En in het denken over hoe de oceaan een oplossing kan zijn. En hoe de oceaan kan meehelpen, de ecosystemen, de stromingen. Hoe we daar iets aan mee kunnen doen. En ja, ik word daar een beetje moedeloos van.
Nou, laten we dan toch proberen om in een wat positiever toon te eindigen. Hoe kan de oceaan een oplossing zijn? En wat moet daarvoor gebeuren?
Ja, nou, dat is de goede vraag. Kijk, de oceaan, het mooie van de oceaan, het moeilijke van de oceaan, maar ook het mooie is, veruit het grootste deel van de oceaan is van niemand. Mm-hmm. Het is de commons. Het is de echte ouderwetse commons die van iedereen en van niemand is. En dat betekent dat als er iets verandert, precies, als er iets verandert in de internationale samenwerking, dan zien we dat voor het eerst in de oceaan. Dan is de oceaan de makkelijkste plek om te beginnen met...
Omdat niemand er een vlag in kan zetten.
Precies, en omdat we daar samenwerken, wetenschappers en klimaatwetenschappers, wij werken ontzettend veel samen. Katja gaat op internationale boten en die mag nog wel op expeditie van de familie.
Ja, precies. Ja, ja. Ik hoop dat mensen verliefd worden op plankton, net zoals ik. Ik bedoel, ik gooi het over die boeg. Af en toe, niet altijd, maar ik maak mooie foto's door mijn microscoop. Ik probeer mensen mee te nemen en ook te laten genieten van alles wat zo verwonderend is en wat we nog niet weten.
Ja.
Want ik denk wel eens, we leven nu in het paradijs. Dat mogen we ons wel eens realiseren. Ik denk dat we echt wel wat hebben uit te leggen aan onze kleinkinderen.
Leg uit, we leven nu in een paradijs.
We leven in het paradijs. We hebben echt, er is zoveel ongelooflijk mooi leven. En er is ook nog zoveel te ontdekken. Mm-hmm. Er zijn zoveel mooie plekken. En ja, misschien dat er over 100 jaar dat mensen zeggen... goh, ik had geen idee dat koraalriffen er zo uitzagen.
Ja.
En dat je dat dan mag uitleggen.
Ja. Om in ieder geval dat voor de eeuwigheid vast te leggen... heb jij een kerstkaart gemaakt, hè? Om zeker op een positieve toon te eindigen. Ik heb hem hier voor me, want je hebt ons erin gegeven... met de beste wens voor 2019. Nou, dank je, we hebben ze nodig, begrijp ik jullie.
Ja.
Die beste wens. Zou je willen beschrijven wat we hier zien?
Wat we zien.
Het deed mij denken aan zo'n... Ik had vroeger zo'n kijkertje met van die kleurige deeltjes erin. Kon je draaien aan
een kaleidoscoop. Ja. Nou, dit is geïnspireerd op ook een kunst... waar mensen kiezelwiertjes, algjes in zo'n patroon neerlegt. En ik heb dit gedaan met mijn planktonfoto's. Aha. Dus ik heb daar borstelwormen, vleugelslakjes, pijlwormen, roeipootkreeftjes en kwalletjes in een soort van sneeuwvlok motief neergelegd. En daar hoop ik dan familie, vrienden en collega's mee te verblijden.
Ja.
En hopelijk te inspireren tot iets goeds.
Ja, en werkt het? Ik bedoel, heb je al reacties op de kerstkaart? Want ze zijn, neem ik aan, al een week de deur uit.
Ja, nou ja, mensen weten dat ik dat doe. En ja, ik denk dat mensen vonden het heel erg leuk.
Ja.
Mooi om te ontvangen.
Ja. Ja. Erik, waar put jij voor 2019 en daarna toch nog je hoop uit?
Nou, misschien toch wel weer terug naar dat plastic. En dat de energie die op is gekomen met het hele plastic probleem. Als we nou een deel van die energie kunnen gebruiken voor het klimaatprobleem. Als we nou dat allemaal blijkbaar kunnen we het wel. Blijkbaar kunnen we daadwerkelijk actie nemen. En de EU en de regeringen die dan daadwerkelijk daadkrachtig zijn... en zeggen, nu gaan we stoppen. Dit is te belachelijk voor woorden. Rietjes mogen niet meer, ballonnen mogen niet meer.
Ja. Ook op Bali hebben ze plastic...
Vandaag inderdaad in het nieuws. Op Bali geen plastic meer. Kijk, het kan. Als we nou diezelfde energie pakken... en dat voor het klimaat en dat voor de oceaan... dan komt het wel goed.
Betere laatste woorden kan ik zelf niet bedenken. Hartelijk dank Erik van Sabia en Katja Pijnenburg, onderzoekers van de Oceaan. Dit was Bureau Buitenland, zometeen Kunststof met de Week van de Familie. Daarin te gast violiste Vera Bets en haar dochter, actrice Katja Herbers. En de presentatie is voor de laatste keer bij Kunststof. Dankjewel Petra, in handen van Petra Possel. Maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
Met Wouter Walgemoed.
De EU-ambassadeur in Congo moet binnen 48 uur het land uit. Met de uitzetting reageert het land op het verlengen van Europese sancties tegen ministers en oud-ministers van president Kabila. Die sancties werden ingesteld vanwege mensenrechten schendingen en het frustreren van de verkiezingen in Congo. In Amsterdam-Zuidoost is een gewond kind van een jaar of 14 gevonden dat mogelijk is neergestoken door een voorbijganger. Volgens een getuige raakte hij gewond aan zijn buik. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Saudi-Arabië heeft een aantal mensen op hoge posten vervangen, zoals de minister van Buitenlandse Zaken. De maatregel wordt in verband gebracht met de moord op de journalist Jamal Khashoggi in de Saoedische ambassade in Istanbul. En Jan Koopmans is de nieuwe bondscoach langebaanschaatsen. De 61-jarige Limburger wordt verantwoordelijk voor de teamonderdelen, ploegenachtervolging, massastart en teamsprint. Voor de functie van bondscoach werden ook onder andere Rintje Ritsma en Erben Wennemars genoemd.
Hi, met Andrew van Travel Essence. Zoekt u een persoonlijk samengestelde reis naar Australië of Nieuw-Zeeland? Wij maken voor u en vooral met u er een droomvakantie van. Kom naar Travel Essence om uw droomvakantie te realiseren.
Nu in Centraal Museum Utrecht ontdek hoe de 17e-eeuwse schilder Caravaggio zijn tijdgenoten inspireerde. Utrecht, Caravaggio en Europa. Tickets op centraalmuseum.nl.
Heerlijke reizen down under. Travelessence.nl.
Bewonder de graflegging van Christus. Caravaggio's meesterwerk in Centraal Museum Utrecht.
NPO Radio 1. NTR.
Dames en heren, goedenavond. Ze weten beide wat internationaal succes is, want moeder en haar Stradivarius uit 1727 kregen voor hun concerten wereldwijd staande ovaties en dochter brak door als actrice in de Verenigde Staten met eerste tv-serie Manhattan en daarna kreeg ze een grote rol in het tweede seizoen van de populaire HBO-serie Westworld. Hier zijn Vera Pets en Katja Herbers.
Kunststof.
Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond bij Kunststof van donderdag 27 december. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er van maandag tot en met donderdag. En u kunt reageren natuurlijk op de bekende wijze kunststof@ntr.nl of twitteren hashtag Radio Kunststof. Ik ben zeer vereerd, want deze week staat in ons programma De Familie Centraal. En nou hebben we toch een familie bij elkaar gekregen.